Quest.
De Tilburg University Podcast.
Science Quest.
Nederland kent een nijpend tekort aan personeel. En toch komen er maandelijks werklozen bij. Het aantal kleine zelfstandigen, ZZP'ers, groeide sinds de coronapandemie gestaag. Bieden zij een uitkomst in de overspannen markt omdat ze flexibel zijn? Of leidt die flexibiliteit misschien tot uitbuiting en slechte contracten? Want voor elke zelfstandige staan er 10 anderen klaar. En kan de overheid nog beleid maken om vraag en aanbod naar personeel op de arbeidsmarkt soepeler en eerlijker te laten verlopen? Daarover praten we in onze studio met Sanne-Marie van den Groenendaal, die onderzoek doet naar kleine zelfstandigen en er onlangs zelf één werd. En met Nuna Zekic, universitair hoofddocent arbeidsrecht. Onze studenten bevroegen we over hun verwachtingen voor hun eigen banen. Kiezen ze liever voor een werknemerscontract of is ZZP'er juist een aantrekkelijke optie? In de rubriek De Wandeling praten we met crisisexpert Kenny Meesters over hoe je het beste kunt voorbereiden op een toekomst met mogelijk grote economische spanningen. Mijn naam is Tineke Bennema. Dag Sanne-Marie en Nuna, hartelijk welkom. Laten we het hebben over de ZZP'er allereerst. Wat is dat precies? En jij bent onlangs een geworden, Sanne-Marie. Wat maakt een ZZP'er aantrekkelijk?
Ja, dat klopt. Het ZZP'erschap is natuurlijk best wel booming op de Nederlandse arbeidsmarkt. Mm. Hè? Dus steeds meer mensen kiezen ervoor om ZZP'er te worden. Het tellen staat nu op 1,2 miljoen van ZZP'ers die dat uitoefenen in hoofdberoep. En als je dus de mensen erbij telt die dat in deeltijd doen, dan komen daar nog eens 300.000 bij.
Mm.
Dus dat is een mooie...
Veel.
Ja. Ja, precies. Dus 12% van de werkenden in Nederland zijn dus ZZP'er. Maar waarom kiezen zoveel mensen dan dus voor het ZZP'erschap? Nou, in ons onderzoek blijkt dat met name de behoefte aan autonomie een hele belangrijke beweegreden is. Mm-hmm. En onder die behoefte aan autonomie verstaan we dus de behoefte om zelf te bepalen wanneer je werkt, met wie je werkt, wat voor werk je uitvoert, maar ook bijvoorbeeld tegen welk tarief je kunt werken. Mm-hmm. En daarnaast is ook de behoefte aan uitdagingen een hele belangrijke. Dus gewoon mensen die zich willen ontwikkelen, net even op een andere manier dan dat het vaak een loondienst kan.
Mm-hmm. Je bent natuurlijk je eigen baas.
Ja, precies. Ja. Ja.
Was dat voor jou ook een reden om ZZP'er te worden?
Deels. Dus hoe ik nu werkzaam ben, is ik ben een aantal dagen in de week werkzaam voor de universiteit. Dus dan geef ik les, maar ik doe ook onderzoek. Mm-hmm. Naar ZZP'ers en hoe we dat in goede banen kunnen leiden. Mm-hmm. Maar ik merk dat er ook heel veel vraag uit de praktijk was van organisaties die bij me aanklopten en zeiden we werken met ZZP'ers, maar heel eerlijk, we doen eigenlijk maar wat. We weten helemaal niet zo goed hoe we daar nou echt goed beleid van moeten maken. Kun je ons daar dan niet bij helpen? Mm-hmm. En die vraag was eigenlijk zo groot dat ik dacht, ja, maar ik kan gewoon niet wachten om ook in de praktijk aan de slag te gaan. Om mijn onderzoek echt te vertalen naar de praktijk en handjes en voetjes te geven. Want dat maakt het zo leuk. Mm-hmm. Dus dan dacht ik, ik wil ook zelf ZZP'er. Zodat ik dat allebei kan doen. Hè? Dus wetenschap, maar ook vertalen naar de praktijk.
Want je bent ook docent, hè?
Ja, en dat is ook dus leuk. Want dat zorgt dus voor dat ik wetenschap kan vertalen naar de praktijk. Mm-hmm. Maar ik kan er ook voor zorgen dat er echt hele mooie praktijkvraagstukken op tafel worden gelegd. Waar bijvoorbeeld studenten weer een masterthesis over kunnen schrijven. Dus het is een hele mooie wisselwerking tussen wetenschap en praktijk.
Nou, dat klinkt allemaal heel goed. Maar hoe zie jij dat, Nuna? Zijn er ook negatieve kanten aan ZZP'erschap?
Ja, er zijn zeker wel negatieve kanten aan. We hebben bijvoorbeeld nu net een onderzoek afgerond naar werkende armen in Europa. En dat hebben we gedaan met 6 andere universiteiten uit België, Duitsland, Italië, Polen enzovoort. Daar hebben we dus vooral gekeken naar verschillende groepen werkenden. En vooral in kaart proberen te brengen waar zijn risico's op armoede het grootst. En dat zijn dus allemaal groepen werkenden. Dus het zijn allemaal mensen die echt werken. En dan zie je dus in Nederland, dat is een van de groepen die we hebben onderzocht, waren ZZP'ers. En dan zie je dus dat in Nederland kans op armoede het grootste is bij die groep. Mm. En natuurlijk is die groep hartstikke divers. Want daar zitten ook hele succesvolle tussen. Hè? Echt superstars, zeg maar. Maar ja, dus daar zitten ook kwetsbare mensen bij.
Ja, en je zegt de kans op die armoede is groot. Wat, hoe kan dat dan? Wat bedoel je daar precies mee?
Nou, dat ze toch niet genoeg inkomen verdienen op jaarbasis. Er wordt dan meestal gekeken naar het huishoudinkomen. Ja. Ja, dus dat hangt ook heel veel af van inderdaad met wie je verder nog samenwoont en wie je nog verder allemaal werkt in dat huishouden. Maar ja, bij hen zien we dus, dat zijn allemaal gemiddelden natuurlijk, maar bij hen zien we dus de grootste kans op armoede in Nederland. Dus ook bijvoorbeeld uitzendkrachten of oproepkrachten, die hebben ook hogere kans dan als je gewoon een steady, zeg maar, voltijds contract hebt. Het grootst toch wel bij de ZZP'ers.
Yeah.
En daarna speelt ook iets anders, namelijk dat ZZP'ers, het inkomen wat ZZP'ers verdienen, wordt anders belast dan het inkomen van werknemers. Meestal minder eigenlijk. En dat zorgt ervoor dat ZZP'ers kunnen eigenlijk hetzelfde soort werk aanbieden voor lagere prijzen. En dat kan soms voor verkeerde prikkels eigenlijk zorgen. Vooral bij werkgevers of opdrachtgevers. Hoe je dat, het hangt vanaf wat hun rol precies is. Maar ik bedoel, het kan goedkoper zijn voor bedrijven om met ZZP'ers te werken. En dat zijn natuurlijk wel verkeerde redenen.
Omdat ze geen werknemerscontract hoeven af te sluiten met sociale voorzieningen bijvoorbeeld.
Maar ook bijvoorbeeld omdat ze gewoon minder belasting daarover wordt betaald. Hè. Dus het werk kan gewoon voor minder worden gedaan.
Hmm.
Maar daardoor dus dragen ZZP'ers op dit moment althans gewoon minder bij aan de sociale zekerheid die we met z'n allen hebben. Waar solidariteit toch wel heel belangrijk is, want dat moeten we toch met z'n allen ook opbrengen. En ze zijn ook natuurlijk ook niet vervolgens verzekerd voor allerlei werknemersrisico's of allerlei sociale risico's die eigenlijk alle werkenden lopen, zoals arbeidsongeschiktheid. Hè? Wat als er iets gebeurt?
Zo. Wat doe je dan?
Waardoor je niet kan werken. Werknemers hebben dan allerlei. Hè, dus eerst hebben ze 2 jaar ziektedoorbetaling. Hè, de werkgever. Vervolgens is er een soort WIA-traject. Hè, dat zijn allemaal instituties eromheen gebouwd.
Wat is dat WIA-traject?
Dat is dus de arbeidsongeschiktheidssysteem. Een vangnet, inderdaad. Ja. Er wordt naar gekeken van wat je wel kan. En voor dat gedeelte wat je niet kan werken, daar krijg je een soort uitkering.
Ja,
en die wordt dus betaald allemaal door werkgevers en werknemers. En daar dragen dus de ZZP'ers niet aan bij. En we hebben ook tijdens COVID ook gezien. Hè? Dus dan kun je wel zeggen, dat was een hele uitzonderlijke situatie. Maar toch, die is wel gebeurd. He, dus dat toch wel dingen stil liggen.
Mm-hmm.
Nou, en dan waren het ook ZZP'ers die voor hen moest er ook ad hoc iets worden geregeld.
Ja.
Hè? Zodat zij ook toch iets van een inkomen bleven verdienen.
Ja. Ja. Hoe zie jij dat, Sanne-Marie, je negatieve kanten? Herken je dat wel?
Ik vind dat Nuna wel echt de essentie van het hele vraagstuk op tafel legt. En dat is ook die heterogeniteit van die grote groep op de arbeidsmarkt. Dus wat ik net al zei, we hebben dus 1,2 miljoen ZZP'ers op de arbeidsmarkt. En die groep is zo divers. Je hebt inderdaad de superstars, maar je hebt ook die kwetsbare groepen. En weet je, als je de keuze maakt om ZZP'er te worden, dan neem je ook een bepaalde verantwoordelijkheid op je. Je hebt geen leidinggevende en ook heel vaak geen directe collega's die met je meekijken. Die je af en toe even reminden van, hey joh, heb je je zaakjes goed op orde? Dat moet je gewoon echt zelf doen. En weet je, het gaat goed totdat het fout gaat. En dan moet je als ZZP'er wel je eigen boontjes weten te doppen. En daar komt wel heel veel bij kijken. En wat Nuna net ook al zei, uit ons onderzoek blijkt ook dat de partner waarmee je samenwoont een hele belangrijke rol heeft. Op het moment dat jouw man of vrouw niet werkt en geen inkomen heeft en jij moet als ZZP'er de hele kost verdienen, dat is best wel een flinke druk op je schouders als je niet die continuïteit in je opdracht hebt en voldoende opdrachtgevers in je netwerk hebt.
Mm-hmm.
Terwijl als je partner wel werkt, dat kan een enorme boostende factor zijn die juist wel helpt om je ook als ondernemer te gedragen en zo nu en dan eens even een andere route te kiezen. Misschien even te stoppen met opdrachten en gewoon je expertise te verfijnen. Even werken aan je bedrijf in plaats van in je bedrijf. Maar daar moet je als ZZP'er wel heel goed over nadenken.
Ja. Ja. Maar wat jij zei, Nuna, de sociale voorzieningen en dergelijke zijn natuurlijk lastig voor ZZP'ers. Dat maakt ze wel kwetsbaar.
Ja, zeker. En als ik even kijk naar het onderzoek wat wij hebben gedaan. We hebben een hele hoop bouwvakkers geïnterviewd, dus professionals in de bouw. En daar schrok ik eigenlijk wel van wat ik daar hoorde. Want dan waren er mannen, die waren dus ooit
in loondienst als bouwvakker. En dan stonden ze met de coolbox op het werf. En dan zeiden ze van, ja, sorry, vandaag gaat de klus niet door. Kom morgen maar terug. Maar op de terugweg moet je wel even langs de Kamer van Koophandel om je als ZZP'er in te schrijven. Dus die groep die noemen we dan ook de gedwongen ZZP'ers. En wat die mensen vervolgens zeiden, dat was misschien wel weer leuk, dat ze zeiden, ooit was ik een gedwongen ZZP'er, maar nooit meer ga ik terug in loondienst. Want het ondernemerschap staat me gewoon heel erg goed. Ik geniet ervan. Ik heb voldoende werk. Maar als je dan doorvraagt over de arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan zeiden ze, ik wil me wel verzekeren. Maar zeiden ze, moet je luisteren. Ik ben nou 54, ik begin mijn knieën al wel te voelen. Als ik dan me wil laten verzekeren, dan zeggen ze, je bent verzekerd tot je 60ste. En oh meneer, u had last van uw knieën, dan zijn uw knieën uitgesloten van de verzekering. En de premie bedraagt zo'n 600 tot 800 euro per maand. Ja, en dat werkt natuurlijk niet, want wie kan dat betalen? Nee. Dan snap je dat een ZZP'er zich misschien niet laat verzekeren.
Wat ik graag ook wil weten is, is het nou echt een oplossing voor die krapte op de arbeidsmarkt, hè? Het instituut ZZP'er, vinden jullie?
Ja, dat ligt er denk ik heel erg aan welke groep je bekijkt. Ik denk dat die superstars, zoals Nuna ze mooi noemde, de ZZP'ers die echt expertise hebben en dat heel mooi op projectbasis kunnen aanbieden bij organisaties, ja, die kunnen wel een hele belangrijke rol spelen om organisatie ook te helpen om heel dynamisch te anticiperen op allerlei onvoorspelbare ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de economie. Maar ik ben wel heel benieuwd waar het naartoe gaat als die heterogeniteit van die ZZP'ers zo blijft bestaan. Dat je ook die mensen hebt die niet per se heel veel expertise aanbieden, maar vooral vanwege flexibiliteit worden ingehuurd.
Ja, en ligt dan uitbuiting ook niet op de loer?
Ja, nou ja, misschien bij een krappe arbeidsmarkt iets minder. Hè? Want dit, wat Sanne-Marie ook beschreef voor de bouwsector, dat hebben we ook vooral gezien eigenlijk na de economische crisis, hè? Na 2011. Dus wat ik zei, zij kunnen dat vaak. Het is vaak voor bedrijven goedkoper om met ZZP'ers te werken. Dus we zagen het veel in de bouw, maar bijvoorbeeld ook platformbedrijven. Hè? Die
kiezen. Wat zijn dat platformbedrijven?
Dat zijn bedrijven zoals Deliveroo en Uber, die vooral dus dingen bij elkaar brengen, vraag en aanbod via zo'n dus app vaak of een website. Een platform.
En die hebben dan ZZP'ers in dienst? Of,
nou ja, bijvoorbeeld Deliveroo begon aanvankelijk in Nederland te werken met gewoon werknemers. Maar toen besloten ze inderdaad, een beetje zoals in de bouw, tegen iedereen te zeggen, ja, je kan alleen voor ons bezorger zijn als je inschrijft bij de Kamer van Koophandel. Ja, dus als ZZP'ers. En kijk, op het moment dat ze dat doen, dan ligt eigenlijk het hele arbeidsrecht buiten. Die bezorgers hebben geen recht op minimumloon, geen WW-verzekering tegen werkloosheid, geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, eigenlijk niets. Terwijl het wel die platformbedrijven zijn die de prijs bepalen. Hè? Want normaal, in theorie zou je zeggen, een ZZP'er, een zelfstandige, is ook een ondernemer. Hè? Normaal ondernemers kunnen onderhandelen over de prijs, toch? Maar dat kunnen natuurlijk Deliveroo-bezorgers of Uber-drivers, die kunnen dat helemaal niet. Hè? De app bepaalt dat, wat je verdient. En vaak is dat echt ver onder het minimumloon. Dus inderdaad, die uitbuiting ligt dus op de loer. Maar wat ik ook interessant vind nu, ook aan de krapte bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, in de zorg zie je een hele rare ontwikkeling. Daar is enorme krapte. En we hebben echt verpleegkundigen en dokters en dergelijke nodig. Maar het is ook niet makkelijk werken in de zorg. Je moet vaak ploegendiensten draaien, ook nachtdiensten en dergelijke. Beloning is niet altijd superhoog. En wat we dus nu zien is dat sommige mensen zich dus, die zeggen hun arbeidsovereenkomst op. En gaan vervolgens hetzelfde werk doen als ZZP'er. Mm. En dan zeggen ze, ja, daardoor kan ik een hoger loon afspreken. Want je zit niet aan de CO vast en dergelijke. En ook bijvoorbeeld kan ik afspreken dat ik geen nachtdiensten draai. En natuurlijk, dat gun je de mensen zelf. Hè? Wat jij ook zei, Jeanne-Marie, in het begin van de autonomie en zo. Je zou het iedereen wel gunnen dat ze het werk zo kunnen aanpassen naar wat voor hen het beste is. Maar ja, we zien wel dat blijven steeds minder gewone werknemers in de zorg achter. Die wel al die nachtdiensten moeten draaien. En daardoor wordt ook de zorg ook duurder. Hè? Mm-hmm. Ja, dat vind ik ook een hele gekke. En dat is echt een effect van de krappe arbeidsmarkt. Ja. Want dat kan natuurlijk alleen maar als zij zich dat kunnen veroorloven. Dus je ziet ook dat vakbonden ook niet zo goed raad weten daarmee. Want normaal gesproken staan de vakbonden, die vertegenwoordigen de werknemers, die willen hen verder helpen. Maar wat doe je nu als sommigen zich dus ook onttrekken?
Ja,
die solidariteit.
Wat is nou het belang van een werknemer of van iemand die werk zoekt? Het wordt steeds lastiger om dat te bepalen, denk ik.
Ja, ja.
Ja, is het solidariteit of is het loon of is het leuk werk? Of hoe,
Nou ja, voor de zorg is natuurlijk vooral echt de werkdruk ook wat speelt. Maar ja, we zien het nu ook in andere sectoren. Is toch wel loon is ook vaak heel erg belangrijk. Ja.
Ja. Ja, dus soms kunnen ZZP'ers die kunnen in een gat springen en werk bieden en voor oplossingen zoeken. Maar vinden jullie dat het structureel zou moeten zijn dat mensen meer ZZP'ers zouden moeten worden bijvoorbeeld?
Nou, in principe niet. Want zoals ik al zei, weet je, het ZZP'erschap vraagt ook heel verantwoordelijkheid van je. En ik denk dat we heel zuiver eens moeten kijken naar een groep ZZP'ers. Van welke mensen zijn nu echt een hart en nieren ondernemer en gedragen zich ook als ondernemer en zijn als het ware aangetrokken tot het ondernemerschap? En welke mensen kiezen zeg maar voor het ZZP'erschap als alternatief en ontvluchten daarmee iets in loondienst? En die groep is, ja, die zorgt er eigenlijk voor dat het scheef gaat lopen op de arbeidsmarkt. Maar ze zetten zich ook daarmee zelf in een hele kwetsbare positie. Ja. Als jij voor het ZZP'erschap kiest, terwijl je eigenlijk helemaal niet zo goed weet wat dat inhoudt. En ik denk dat het dan voor werkgevers heel belangrijk is om eens heel goed in gesprek te gaan met die mensen die dus uit loondienst vertrekken en terugkomen als ZZP'er. Want wat maakt nou dat jij weg bent gegaan uit loondienst? Wat kunnen we voor jou doen dat jij gewoon terug in loondienst kan, maar wel het gevoel hebt dat je als een soort van ZZP'er je werk kan uitvoeren. Met andere woorden, dat jij voldoende autonomie, voldoende vrijheid, voldoende keuzevrijheid ervaart in hoe jij je werk uitvoert. Dus dan, ja, wat ik altijd wel een interessante vraag vind is, wat zou er gebeuren als werkgevers hun mensen in loondienst, hun werknemers, zouden bekijken als ZZP'ers? Veel meer het ondernemerschap in je werknemers.
De autonomie.
Aanwakkeren. Ja, ja. Zo van, ga zelf nou eens nadenken. Van oké, als dit nou mijn baan is. Als ik echt alles zou kunnen. Wat zou ik dan, welke schuifjes zou ik als het ware gaan in beweging gaan zetten. Om ervoor te zorgen dat mijn baan echt bij mij past. Inhoudelijk, maar ook in de voorwaarden.
Maar dan ga je natuurlijk wel uit van de goede wil van de werkgever. Hè? En ik denk vaak dat het natuurlijk financiële overwegingen daar voor hem vaak een belangrijke rol spelen.
Ja, totdat ZZP'ers terugkomen en een hoger tarief vragen aan jou als opdrachtgever. Dus ja,
dat is ook een gevaar natuurlijk.
Ja, dus kort termijn denken van je zoekt het maar uit. Ik bedoel, ik ben je moeder niet als het ware. Maar dan betaal je achteraf misschien wel de duurdere prijs. Dus ik zou dan ook veel meer HR willen aanspreken, HR-professionals. Van ga eens in gesprek met de mensen in de organisatie.
Hoe zien jullie dat een eventuele rol voor de overheid hierin? Om mensen te beschermen, werknemers te beschermen, en ervoor te zorgen dat ze niet uitgebuit worden, maar dat toch iedereen tot zijn recht komt?
Ja, de overheid is nu hard aan het werk om bijvoorbeeld dat kostenverschil, waar ik het eerder over had, om dat te verkleinen. Hè? Dus de fiscale behandeling, om die wat gelijker te trekken. En zo een wat gelijker speelveld, als het ware, financieel te creëren. Mm. Ze zijn ook aan het nadenken voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hoe dat eruit moet zien, dat moeten we nog zien. Maar ja, ze zijn wel hard aan het werk. Ook bijvoorbeeld handhaving. Hè? Want we hadden net over gedwongen ZZP'ers of schijnzelfstandigen, wordt het ook wel genoemd. Dus mensen die eigenlijk zij aan zij hetzelfde werk doen, maar gedwongen zijn om het op basis van een zelfstandig contract te doen. Ja, daar kun je dus ook rechtszaken gaan voeren. Hè? Dat hebben ze bijvoorbeeld voor de platformeconomie. Hebben de vakbonden dat gedaan, mm-hmm. Namens de platformwerkers. En we wachten nu elk moment op een uitspraak van de Hoge Raad. Die eigenlijk moet gaan, die het doorslaggevende woord heeft. Of het nou werknemers zijn of inderdaad zelfstandigen.
En Deliveroo die heeft ook, die had toch ook een rechtszaak verloren?
Ja, dus ze hebben inderdaad voor de lagere rechters, hè, dus gewoon eerst bij de gewone rechtbank, vervolgens bij het Hof, die hebben steeds gezegd, het zijn inderdaad werknemers. He, dus met alles wat erbij komt kijken.
Dus je moet contract aanbieden en voorzieningen.
Precies, ja. En ook vakantiedagen en alles eigenlijk wat normaal gesproken werknemers hebben. Maar ja, goed, Deliveroo die wilde dat nog niet uitvoeren totdat Hoge Raad dus daar een oordeel over heeft geveld. Mm-hmm. Dus dat kan elk moment
dat
komen.
Dat gaat niet soepel.
Maar goed, je zou ook kunnen zeggen van ja, dan leg je heel erg de bal dus bij. Ja, wat we noemen rechtszoekenden. Dus die moeten steeds naar de rechtbank. Dat zijn lange processen, kost ook geld. Hè? Dus het is ook de overheid die kan handhaven. Mm. Hè, de Belastingdienst en dergelijke. Maar we hebben eigenlijk gezien in de afgelopen jaren is dat helemaal niet gebeurd. Er wordt helemaal niet gehandhaafd. Dus ze hebben wat dat betreft vrij spel. Ja, omdat dat ook heel erg ingewikkeld was, heb ik begrepen. Mm-hmm. Maar ook dat is dus een onderdeel waar ze op dit moment naar kijken, omdat er ook weer dat weer gaat lopen.
Ja. Er zijn dus een aantal dingen die je kunt doen. Jeanne-Marie, je hebt het over HR, bedrijven zelf. Je hebt het over de overheid, over arbeidsrecht. En hoe zit het met ZZP'ers zelf? Kunnen die ook nog aan de slag? Kunnen ze zichzelf beter beschermen tegen uitbuiting?
De tegenhanger van goed opdrachtgeverschap is natuurlijk goed opdrachtnemerschap. En dat betekent ook dat, dat is ook weer die verantwoordelijkheid die je als ZZP'er hebt, om op het moment dat jij, als jij niet goed behandeld wordt, op wat voor reden dan ook, omdat je opdracht niet klopt of de contractuele zaken kloppen niet, dat je dan ook als ZZP'er het heft in handen neemt, de regie pakt en het gesprek aangaat. Daar heb je zelf ook gewoon een hele, hele belangrijke rol in.
Ja, of wat jij doet eigenlijk, Jeanne-Marie, hè? Dat noemen we ook wel hybride werkenden. Hè? Dus dat je een deels werkt als werknemer, dan heb je toch ook een soort van stabiel inkomen. En dat je daarbij als ZZP'er bent. Hè? Dus dat kan ook iets in iets heel anders. Hè? Dus dat je bijvoorbeeld, fotograaf naast docent bent. Of, hè? Dus dan kun je ook meer dingen combineren van jezelf. Want ja, het is ook eigenlijk best wel gek. Hè? Dus dat we op een gegeven moment als onze studenten klaar zijn, dan hebben ze nog tientallen jaren te gaan. En dat ze dan eigenlijk zeggen van ja, hier ben ik. Ik kan allerlei dingen, maar zet me maar aan het werk. Ja, want dat is wat je in loondienst doet als werknemer. Dat is wat je op de arbeidsmarkt verkoopt. Je potentieel om te werken. Terwijl als ZZP'er sta je veel meer natuurlijk in control. En dan moet je zelf bepalen van wat is goed en wat heb ik te bieden en wat wil ik. Dus inderdaad, die autonomie is daar veel groter. Dus die multijobbers worden ze ook wel genoemd. Hè? Dus als je dingen combineert, dat kan ook een mooie oplossing zijn.
En binnen dat hybride ondernemerschap, kijk, je kunt ervoor kiezen om het meer 50-50 te doen. Je kunt er ook voor kiezen om het 80-20 te doen. Hè? Dus 80% in loondienst en 20% ondernemerschap. Of net andersom. Dus je kunt daar ook een beetje mee spelen van welke bepaalde zekerheid heb ik nodig. Als je bijvoorbeeld net zelf moeder bent geworden en een hypotheek hebt, dan is het best wel lekker als het gewoon goed geregeld is en dat het bijvoorbeeld eerder 50-50 is. Maar als jij zegt, hey joh, ik ben al wat ouder, ik heb mijn zaakjes op orde, ik ga voor het ondernemerschap en ik pak een kleiner deel in loondienst. Ja. Dus je kunt ook heel mooi ervoor zorgen dat je een bepaalde rust als ondernemer hebt en ook gewoon die vrijheid kunt benutten als ondernemer in je ondernemerschap.
Ja.
Maar dan moet inderdaad die prikkels waar we het over hadden, die prijsprikkels, die moeten inderdaad weg.
Ja.
Zodat dat gebeurt om goede redenen.
Helemaal mee eens.
Ja.
En als er nou studenten zijn die luisteren en ZZP'er willen worden, hebben jullie nog tips voor ze? Do's en don'ts. Hoe kunnen ze zich voorbereiden?
Lees je goed in. Besef heel goed, als je voor het ZZP'erschap kiest, wat het precies inhoudt. Maar ik denk dat het nog belangrijker is, gewoon voor studenten universeel, is richt je niet alleen op het werk, zeg maar, wat je wil uitvoeren, dus de inhoud van je werkzaamheden, maar kies ook heel bewust van onder welke condities wil ik dat doen. Wil je bijvoorbeeld 5 dagen in de week werken fulltime? Of kies je er toch voor 4 dagen in de week werken en daarnaast nog meer investeren in je ontwikkeling? Is dat je gewoon heel goed moet nadenken over hoe jij de arbeidsmarkt betreedt en wat je wensen daarin zijn, zodat je ook gewoon duurzaam inzetbaar kunt blijven.
Ja, precies. Denk ook goed na over die randvoorwaarden. Die zijn niet altijd even spannend. Maar bijvoorbeeld dingen als pensioen opbouwen. Ik bedoel, dat heb je dus ook niet automatisch als je zzp'er bent. Mm-hmm. Werknemers vaak wel, hè. Ja, voor veel jonge mensen lijkt dat iets wat ver van mijn bedshow en wie dan leeft, die dan zorgt. Maar ja, het is toch wel eigenlijk, ja, ik vind dat een hele geruststellende gedachte. Ja, dat ik het ook aan mijn pensioen bouw voor later. Yeah. Zodat je inkomen ja, ook een beetje op peil blijft en je een mooie oude dag kan hebben. Ja, dat soort dingen. Dan moet je ook wel heel goed over nadenken als zzp'er. Extra goed. Omdat dat juist dingen zijn die automatisch voor werknemers worden geregeld.
Mooi. Tot slot. Hebben jullie nog tips voor onze pot- en boekenkast? Voor luisteraars om tot zich te nemen waar ze wat wijzer van worden.
Ja, nou de werkvereniging Werk aan Nederland is een hele mooie podcast. En dat gaat echt over werken aan een duurzame arbeidsmarkt in Nederland. En dat gaat over allerlei topics die te maken hebben over de arbeidsmarkt. Er komen allerlei experts aan het woord. Dus nou, daar kun je best nog wat van opsteken.
Heel goed, heel goed. En jij, Nuna?
Ja, we hebben niet zo lang geleden een boek uitgebracht over platformwerkers bijvoorbeeld. Mm-hmm. Daar staan ook hele mooie bijdragen bij, dus die kan ik ook erop zetten.
Dank jullie wel, Sjanne-Marie van den Groenendaal, expert op het gebied van kleine zelfstandigen, en Nuna Zekic, universitair hoofddocent arbeidsrecht. En dan gaan we nu naar onze studenten.
Ik zie mezelf, denk ik, wel als zelfstandig aan het werk, zeker in de toekomst, dus uiteindelijk. Ik ben nu in loondienst, ik werk in een cafetaria, maar ik studeer dan ondernemerschap, dus ik ga er uiteindelijk wel naartoe om ook echt te gaan ondernemen, dus zelfstandig te worden.
Wel zelfstandig, maar voordat ik daar ga beginnen wil ik denk wel wat ervaring doen. Dus dan zul je toch voor een loon moeten werken.
Ik denk wel een zelfstandig, maar eerlijk gezegd heb ik daar niet echt een heel duidelijk idee of plan voor, dus ja.
Mijn passie is één baan in loondienst te hebben in academia. En daarbuiten nog één functie te hebben dan als consultant. En deze tweede dan ook hoogstwaarschijnlijk zelfstandig om deze flexibiliteit te hebben.
Wat is jouw beeld dat je hebt bij werken als zelfstandige?
Dat je eigen keuzes maakt. Dat je zelf bepaalt welke richting je ingaat. En dus dat je minder afhankelijk bent van een andere persoon en dat je eigen geluk eigenlijk meer bepaalt.
Werken als zzp'er, dan ben je verantwoordelijk voor wat je zelf doet. Dus als je dan een keer ziek bent, is dat ook echt voor je eigen kosten. Maar voor mij zou het fijner zijn, denk ik. Ik zou het leuker vinden dan in loondienst, omdat je ook meerdere dingen tegelijk, maar meerdere projecten tegelijk kan doen voor verschillende bedrijven.
Ja, voor mij is het denk ik veel daarover de balans te vinden tussen vrijheid en zelfverantwoording. Dus je Ik heb natuurlijk de mogelijkheid meer dat te doen wat je echt wilt doen. Maar daartussen moet je ook natuurlijk helemaal voor je zorgen. Omdat de welfare state niet zoveel meer voor je doet.
Heb je al een idee wat je zou willen doen?
Nog niet echt. Ik denk wel in de handel. Ik vind handelsondernemingen interessant. En dat vind ik een mooi model. En ik vind auto's leuk als mijn hobby. Dus misschien iets met auto's handelen. Maar ik weet het nog niet zeker. Science Quest.
Gaan we nu naar de wandeling met Femke Trommels.
Vandaag loop ik in het Warandebos met Kenny Meesters, econoom Kenny Meesters. Misschien kun je zelf even het beste uitleggen wat je doet, Kenny.
Ik hou me eigenlijk bezig in mijn onderzoek en mijn onderwijs met informatie bij grote rampen en crisissituaties. Dus eigenlijk als we te maken hebben met een situatie met een hoop onzekerheid, dan hou ik me eigenlijk bezig met hoe kunnen we met informatie die onzekerheid terugdringen. Zodat we beter beslissingen kunnen nemen. Dat we beter weten waar we aan staan. En dat is eigenlijk, dat doe je met nieuwe technieken, ICT's tegenwoordig, maar ook sociale netwerken en andere manieren. Dus dat is waar ik met mijn onderzoek op richt. Hoe dringen we onzekerheid terug door informatie te brengen waar het moet zijn?
Oké, ja, en dat doe je niet alleen met onderzoek, maar ook in de praktijk, hè?
Dat klopt. Dus naast mijn werk hier op de universiteit ben ik ook zelf actief voor diverse hulporganisaties zoals de Verenigde Naties, de Europese Unie. En ga ik als het nodig is spring ik in als informatiemanager. Dus dan probeer er niet alleen wat van te vinden in mijn onderzoek. Ik probeer het ook in de praktijk te brengen. En dat informeert ook weer mijn onderzoek. Dus
ja,
ja.
Mooi.
Op die manier.
Ja, waardevol werk. Ja, nou hebben we op de flexibele arbeidsmarkt nog niet echt een crisis, denk ik. Het biedt ook heel veel kansen, maar het is wel een hele grote verandering. En er is zeker ook onzekerheid mee gepaard. Denk je dat we sowieso in een tijd leven waarin de toekomst steeds onzekerder wordt?
Kijk, een crisis of onzekerheid is natuurlijk iets persoonlijks. Hè. We kunnen zeggen van, nou ja, zitten we in een crisissituatie of niet? Als we een grote ramp hebben, is dat duidelijk. Maar bij zoiets in onze samenleving is dat natuurlijk persoonlijk van, ja... Voor de ene is het een crisis, voor de ander niet. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat mensen denken... Goh, er zijn een hoop veranderingen gaande in onze samenleving. En dat komt omdat we steeds onze samenleving complexer zijn geworden. En steeds meer afhankelijkheden hebben. Dus als er iets begint te schuiven, heeft dat meteen allemaal doorwerkeffecten. Onder andere in de arbeidsmarkt. En dat merken we ook. Aan de andere kant kun je ook zeggen... Kijk, als we het echt hebben over grote onzekerheden... De lichten zijn nog aan... We kunnen nog naar ons werk. Wij lopen nu in het bos een praatje te maken. Dus hè, als je naar de historie kijkt, dan leven we wel in een van de betere tijden van onze geschiedenis. Maar dat wil niet zeggen dat er niet onzekerheden zijn en uitdagingen voor mensen.
Nee, precies. Ja, ja en ik denk ook, hè, dat, ja, ik zei net al, het biedt ook natuurlijk heel veel kansen. Misschien juist ook in deze tijd. Nou, onder andere dat steeds meer jongeren voor de vrijheid van het zzp'erschap, het ondernemerschap kiezen. Maar dat kan me voorstellen dat het ook wel, omdat het op zo'n grote schaal gebeurt, wel impact heeft op de maatschappij. En hoe blijven we zeg maar onze bijvoorbeeld solidariteit onderling behouden? En,
Ja, met grote veranderingen, grote onzekerheden of plotse veranderingen die op je afkomen. Ja, het is ook een kans om je aan te passen en nieuwe dingen te ontdekken. Hoe vervelend het ook kan zijn, na een ramp bijvoorbeeld, hebben we kans om dingen opnieuw op te bouwen en daarvan te leren. Als we daar de ruimte voor krijgen. Hè? Want anders schieten we weer snel terug in ons oud gedrag. Dus voor de veranderingen waar we nu voor staan als maatschappij... biedt kansen. Je ziet dat er landen zijn, kansen zijn om bijvoorbeeld te verduurzamen. En dat geldt ook voor op persoonlijk niveau in de arbeidsmarkt, denk ik. Dat je als jongere die onzekerheden... dat je niet meer meteen het gebaande pad op gaat van een vaste baan... is spannend, maar tegelijkertijd ook een uitdaging. Tegen mijn studenten zeg ik altijd... ja. Zolang je nog geen hypotheek hebt en nog niet aan kinderen vastzit, gebruik de ruimte die je hebt, ontdek de wereld, ontdek jezelf, ga ervoor. En je kunt dan later altijd nog, hopelijk in die tijd, nog terugvallen op een ander werk als dat nodig is. En dat is wel een stukje waar de onzekerheid zit. Is die optie er straks nog? Maar ja, de onzekerheid, de vrijheid is wel een kans. Voor, zeker voor jonge mensen.
Ja, inderdaad. Ja, en als we dan wat verder kijken in de toekomst. Hè, bijvoorbeeld pensioenopbouw of arbeidsongeschiktheid. Ziekte, zorg is allemaal misschien wat minder zeker. Dat hangt nu wel heel erg op. Hè, dat we met z'n allen juist wel dat verplicht opbouwen bijvoorbeeld bij een werkgever. Heeft dat nog implicaties? Hoe moet de overheid of bedrijfsleven zich daarop voorbereiden?
Dus als je met onzekerheid te maken hebt, wat wij als mensen vaak doen is ons richten op de korte termijn. He, daar kan ik een stuk zekerheid creëren, daar heb ik meer controle over. En hoe verder je afgaat van waar je nu bent, hoe moeilijker het is om daar voorstellingen van te maken. Zeker als je bezig bent met een probleem op te lossen. Dus om nu te zeggen, kijk, ik maak me nu zorgen of ik een huis kan kopen. En tegelijkertijd moet ik nadenken over mijn pensioen over 40, 50 jaar. God weet wat het tegen die tijd gaat zijn, ja. Leeftijd. Dat is moeilijk. Maar dan is het wel belangrijk dat we in ieder geval mensen informeren. Ik weet niet of we het allemaal kunnen oplossen, maar een bewustwording is al de eerste stap. Weten, hoe kunnen we mensen duidelijk maken dat dat iets is waar je ook aan moet denken en hoe kunnen we die ruimte geven aan mensen. Dus het is voor mij niet de zaak alleen maar om het op te lossen, een oplossing te verzinnen, want ja, ook wij als overheid en als samenleving zitten in die onzekerheid. Maar we kunnen in ieder geval duidelijk maken dat die onzekerheid er is. Zodat mensen zelf op zoek kunnen gaan naar oplossingen en ze daarbij helpen.
Ja, precies. Ja. Oké, okay. En als je nou zelf jongere bent en je gaat ondernemen. Heb jij nog tips voor hoe je moet omgaan als je zelf daar onzeker over voelt? Of je twijfelt nog? Je zei het net al een beetje, misschien gewoon doen.
Ja, als je de ruimte hebt, en dat is natuurlijk makkelijk gezegd voor iemand die op de universiteit werkt. Maar ik heb zelf ook wel periodes in mijn leven gehad dat ik niet zo goed wist wat ik zou willen doen. En ja, soms heb je het geluk dat je kan kiezen, soms ook niet. Maar besef je ook dat de vrijheid die je hebt, als je die hebt, hè, dus niet te veel vastzit aan dingen, een kans is om te gaan ontdekken wat je wilt doen. Ik ben vroeger zelf conciërge geweest op een universiteit een aantal jaren. Ik heb bij bedrijven gewerkt. Nou, en uiteindelijk ben ik hier terechtgekomen. En mijn werk bij de Verenigde Naties. Maar al de dingen die ik heb geprobeerd hebben mij tot dit punt geleid. Dus ja, soms via een zijpaadje of een omweg. Dus onzekerheid, wil ik zeggen, kan stress zijn. Maar hoeft niet per se iets negatiefs te zijn. Denk ik. Dat zou ik denk ik wel meegeven.
Ja, dus je kunt het gewoon uitproberen en
ja, eigenlijk, er is,
uiteindelijk kom je er wel.
Ja, er is in de informatie management is een bekende theorie die heet sensemaking. Dus je komt pas achter dingen als je ze gaat proberen. Je leert pas, je krijgt pas informatie als ik het ga proberen. We hebben nu in onze maatschappij snel de neiging te denken dat alle informatie beschikbaar is. We hebben apps, we hebben technologieën, we weten welke trein hoe laat rijdt en hoe druk het gaat zijn. Maar er zijn, zeker met onzekerheden, kun je niet op die informatie bouwen en zul je nu eenmaal moeten kiezen. Ik probeer iets en daar leer ik van. En dat proces doorlopen en vaak doorlopen is een belangrijke manier om te gaan met onzekerheid.
Ja, voor ons allemaal denk ik, hè?
Ja.
Oké, okay, nou super bedankt Kenny voor jouw bijdrage en we gaan terug naar de studio.
Science Quest.
Met Kenny Meesters zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. De volgende keer gaan we het hebben over hebzucht, het nut ervan en hoe je het kunt beteugelen. Dag!
Dit was Science Quest, de podcast van Tilburg University.